Goedemorgen allemaal. Laat een moment stil zijn en ons hart openstellen voor wat de Heer vanmorgen tot een ieder van ons te zeggen heeft. En daarom is onze hulp en onze verwachting van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat hij begon, ook aan een ieder van ons persoonlijk. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van opwekking nummer 70. We willen samen de dienst bij de Heer brengen. Laat ons bidden. Heer, we hebben het samen gezongen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En wat een wonder dat we dan in de naam van de Heer Jezus zo vanmorgen eerst bij u mogen komen. En dan willen we u zo danken voor uw gave van de Heiland. We willen u danken voor uw kostbaar woord wat we straks mogen openen. We willen u danken voor de Heilige Geest die ons altijd, Heer Jezus, zal te binnen brengen. We willen u danken, Heiland, dat gij uw bloed en uw leven gaf om mensen te redden, ook vandaag. Dank u dat er nog genadetijd is. Maar we zien aan al de dingen, Heer, dat die spoedig afloopt. En daarom is het een wonder dat we hier in dit land nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Daar willen we u zo voor danken. En u bidden voor een ieder die vanmorgen is, die meeluistert. U weet, Heere, hoe we gekomen zijn. Met blijdschap, met dankbaarheid, of met zorgen, verdriet, pijn, moeite. U kent onze harten, maar u weet ook precies wat een ieder nodig heeft. En dan willen we u bidden of u de rijen wilt doorgaan. Of u tot de ieder wilt spreken. En Heer, we willen samen ons hart openen. Als we straks uw woord mogen openen, wat u tot een ieder van ons te zeggen heeft. Ik wil u bidden, Heer, voor ons land en volk. En dan zien we vaak met verdriet, Heer, hoe ons land geestelijk achteruit holt. Zoveel die je afhaken, terwijl de tijden zo ernstig zijn. Ook we willen bidden voor een geestelijk ontwaken in Nederland. Een diepe verontmoediging van uw kinderen. Dat gij nog mensen kunt redden voor de eeuwigheid. We denken ook aan uw oude volk Israël, die zo iedereen in de steek wordt gelaten. Maar dank u wel dat u nog een geweldig plan hebt met dat volk. Niet omdat ze beter zijn, maar omdat u het gezegd hebt. En dan denken we ook aan Heer en al die tientallen, honderdduizenden christenen die moeten lijden om uw naams wil. Daar staan we vaak niet bij stil, maar het gebeurt elke dag. Heere, sta hem bij. En wilt u ook voor hen bijzonder de tijd verkorten dat u weer komt. En dat u alles zult herstellen. Heer, de wereld die snakt ernaar terwijl ze het niet beseffen. We bidden voor deze gemeente, voor haar voorganger. Voor de broeders die leiding geven. Heer, geef ze veel wijsheid in deze verwarrende tijd. We willen samen bidden voor de kinderen, Heer, die vanmorgen ook bij ons zijn in de andere zalen. Wilt u ook daar de leiding veel genade geven om onze jonge kinderen, en wat is dat belangrijk, al heel vroeg te vertellen wie ook voor hun de Heer Jezus mag zijn en wil zijn. Heer, zo willen we elkaar aan u opdragen, voor de troon van uw genade. Wilt u vanmorgen een geopende hemel geven? En wilt u ieder aanraken? O, we verlangen er zo naar. Dat u nog spreekt. En dat doet u. Door uw woord en geest. En daar willen we naar uitzien. En zo de dienst in uw handen leggen. In de naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het thema stand houden in deze eindtijd. Dat is vandaag niet makkelijk. Dat moet je ook niet wegwuiven, dat moet je ook niet bagatelliseren. Dat is gewoon waar. Het kost vandaag strijd. De Bijbel spreekt over de strijd des geloofs. Lieve mensen, het kost strijd om dicht bij de Heer te blijven, want alles trekt je ervan af. Het kost strijd om te doen wat God in zijn woord zegt. Wat iedereen ook zegt. En dan moet je vaak dwars tegen de stroom in. Prediker zegt in vers 8, hoofdstuk 8, vers 8, er is geen verlof tijdens de strijd. Maar, en dat is het geweldige van het evangelie, de Heere wil ons daarbij helpen. Hij wil ons leiden. Ga op het smalle hemelpad verder, we moeten wel verder. De komst van de Heere is aanstaande. Ik ben bepaald van de week bij de geschiedenis van Farao in Egypte. De Bijbel leert ons dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament bij elkaar horen. En je kunt naar mijn mening het Nieuwe niet goed verstaan als je ook geen kennis hebt genomen van het Oude Testament. 1 Korinthe 10 zegt dat heel Gods handelen met Israël ons gemeente vandaag ter voorbeeld, ter waarschuwing en ter onderwijzing is. In deze geschiedenis die we zo zullen lezen, wil God zijn volk verlossen van de slavernij uit Egypte. Dat is Gods verlangen. Maar Farao wil niet meewerken, want ja, zulke goedkope arbeidskrachten, dat is natuurlijk niet niks. Daar voelt hij helemaal niks voor. En dan worden Mozes en Aaron naar de Farao gestuurd. Mozes is dan 80 jaar, mooie leeftijd overigens, en Aaron is dan 84 jaar. Vandaag schrijven we mensen af die ouder worden, soms zelfs ook onder christenen. Maar zo werkt de Heer niet. Voor de Heer is ieder belangrijk, zolang hij hier het leven heeft. Alleen de vraag is, wil je ook beschikbaar stellen? Maar Farao probeert er onderuit te komen. En dan komen de 10 plagen, u kent het allemaal wel, die het land bijna aan de afgrond brengen. En dan doet hij Mozes en Aaron een voorstel, eigenlijk 4 voorstellen, om eigenlijk van het verhaal van Mozes en Aaron af te komen. En dat wil ik met u lezen uit het tweede Bijbelboek, Exodus 8. We lezen een paar korte stukjes om u even een beetje het verband te laten zien. Exodus 8, vers 25. Ik wil even wachten tot u het allemaal leest, want het is erg belangrijk dat u zelf meeleest. Want daar gaat het om. Exodus 8, vers 25. Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zeiden: ga, offer aan uw God in dit land. Want dat was namelijk de vraag. Hè? We willen de Heere offeren, had Mozes aan de Farao gezegd. Ga en offer aan uw God in dit land. Maar Mozes zeide: het is onmogelijk dit zo te doen. We zouden aan de Heer onze God offeren wat een gruwel der Egyptenaar is. Want wanneer wij datgene wat de gruwel der Egyptenaar is. Israël, dat moet ik even uitleggen, Israël was een herdersvolk. En dat was voor de Egyptenaren, nou ja, dat stelde allemaal niks voor. Dat waren asociale mensen. Dat had helemaal niet in tel. Dus dat was een gruwel voor de Egyptenaren. Vers 26, tweede gedeelte. Wanneer wij datgene wat de gruwel der Egyptenaar is, voor hun ogen zouden offeren, zouden ze ons dan niet stenigen? Nee, we willen 3 dagreizen verder woestijn intrekken en de Heer onze God offers brengen zoals Hij het gezegd heeft. Toen zei de farao: goed, ik zal u laten gaan om aan de Heer uw God in de woestijn te offeren. Slechts moge Hij niet al te ver gaan. Dan ga ik naar Exodus 10, vanaf vers 8 tot 11. Het zijn allemaal maar korte stukjes, maar dan ziet u toch een beetje het verband. 10, vers 8. Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht. En hij zei tot hen: gaat, dient de Heer uw God, maar wie zijn eigenlijk van plan te gaan? En Mozes antwoordde: we gaan met onze jongens en onze grijsaards. We gaan met onze zonen en dochteren, met ons kleinvee en onze runderen, want we hebben een feest des Heeren. Hij, de farao dus, zeide echter tot hen: de Heeren mogen met u zijn als ik van zins ben uw kinderen te laten gaan. Neem u in acht, want onheil bedreigt u. Niet al zo, gij mannen moogt gaan om de Heeren te dienen, want dat was uw verzoek. En men joeg hen bij farao weg. Dan vers 24 tot en met 29. Dat is de derde of de vierde keer. Toen ontbood farao en zeide Mozes en zei tot hem: gaat, dient de Heere, alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Ook uw kinderen mogen met u meegaan. Maar Mozes zeide: gij moet niet alleen slachtoffers en brandoffer ons ter beschikking stellen, die wij voor de Heer onze God kunnen bereiden, maar ook moet ons vee met ons mee. Zonder dat er een hoef ontbreekt. Oude vertaling zegt: zonder dat er een klauw ontbreekt. Want daarvan zullen we nemen om de Heer onze God te dienen. Want we weten niet waarmee we de Heere zullen moeten dienen voordat we daar aankomen. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij hen niet wilde laten gaan. En Farao zei tot hem: ga weg van mij. Zorg ervoor dat gij mijn aangezicht niet meer ziet. Want ten dagen dat gij mijn aangezicht ziet, zult gij sterven. Hierop zeide Mozes: gij hebt juist gesproken. Ik zal uw aangezicht niet meer zien. Tot zover de lezing van het woord van God. Broeders en zusters, ik wil graag met u spreken dus over het thema standhouden in deze eindtijd. We hebben iets gelezen over de geschiedenis van Mozes en Aaron en Farao. En die gaan dus die beide mannen in opdracht van de Heere naar Farao toe om te vragen: laat mijn volk gaan, want ik wil het in het beloofde land brengen. Maar Farao wil dat dus niet, want die heeft ze nodig voor zijn bouwprojecten. Mooie, goedkope arbeiders. En dan komen de plagen, de oordelen van God. Merkwaardig dat je die 10 plagen later ook in het boek Openbaring weer tegenkomt, hè? In de eindtijd, misschien weet u dat wel. En dan gaan Mozes en Aaron een paar wonderen doen, maar koning Farao, moet ik zeggen, is helemaal niet onder de indruk van wat Mozes en Aaron doen. De eerste plaag wordt de Nijl veranderd in bloed. Nou, dan kun je niet over, nou zo. Kijk maar, zegt de farao. De tweede plaag, de kikvorsen, kunnen ook de tovenaars. Dus volgens de farao niks bijzonders. Ja, ook de duivel is machtig. Dat wordt wel eens vergeten vandaag. Dat wordt ook wel eens een beetje lacher over gedaan door mensen die de Bijbel niet kennen. Want ach, dat zijn sprookjes van vroeger, dat zijn fabeltjes. De hel bestaat ook niet, zegt er een dominee in Amerika. Die heeft er zelfs een boekje over geschreven, De Onzin van de Hel. En dan denk je, wat voor Bijbel lees je dan? Want als er één over de hel gesproken is, is dat de Heer Jezus geweest. En hij weet het, hij kan het weten. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om mensen daarvan te redden, als juist de Heer Jezus. Maar vergis je niet, wat de duivel betreft, niets is minder waar. De Bijbel zegt, hij gaat in deze eindtijd rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dat is een realiteit. En als je je voorbereidt op een boodschap die je op zondag mag brengen, dan heb je soms heel reëel te maken met de tegenwerking van de vijand. Dat kan ik u verzekeren. Maar het geweldige is, er is de een die sterker is. Die de machten der hel overwonnen heeft op Golgotha. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft het laatste woord. Hij zit op de troon. En hij wil ook vandaag nog mensen redden. Maar dan bij de derde plaag, de muggen. En wat kunnen dat irritante dingen zijn. Ik had er van de week helemaal s'nachts helemaal om mijn oor zitten. Daar zijn we helemaal niet goed van. Maar hier lezen we dat het land Egypte helemaal vol muggen was. En dan proberen de tovenaars dat ook te doen, maar dat lukt dus niet. En dan zeggen de geleerden van farao: farao, dat is de vinger van de God van Israël, luistert nu toch. Maar hij luistert niet naar zijn raadgevers en dat wordt tenslotte wordt dat zijn ondergang. En dan viel het me op van de week bij de voorbereiding, dat daar staat in die hele geschiedenis, tot 5 keer toe en farao verhardde zijn hart. Maar dan lezen we vanaf de 6e plaag. En toen verhardde de Heer het hart van farao. Er is in de Bijbel, en dat wordt wel eens vergeten, een goddelijk totdat. Dat geldt voor de wereld en dat geldt voor een ieder van ons. Daar zit een geweldige les voor ons mensen in. God spreekt ook vandaag door zijn woord en geest. Hij laat zijn evangelie uitbazuinen. Ook op radio en televisie nog. En Gods wonder dat dat nog steeds kan in dit land. Het is een wonder dat u nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. En God wil mensen redden. Door een lied, door een boodschap, door een situatie. En voor de ongelovigen geldt, geef je leven aan mij, ik wil je redden. En voor de gelovigen, geef je 100% aan mij. Geef 95, ook geen 98, 100%. Maar misschien zitten ze hier vanmorgen ook wel, of luisteren ze mee. Mensen die al 100 keren de boodschap hebben gehoord. Die al 100 keer de oproep hebben gehoord. Bekeer je, geef je leven aan mij, alleen ze doen het niet. Ik hoor dat nog wel van jonge mensen. Ach, dat kan nog wel. Oh ja, wanneer dan? Morgen? Misschien? Of overmorgen? Of mensen die de Heer al lang kennen. En de Heer maakt je al zo lang wat duidelijk. Je moet dit of dat doen. Je moet iets veranderen. Je moet daar en daarmee stoppen. Ik ken mensen die al jarenlang horen dat ze zich moeten laten dopen, maar ze doen het niet. Ja, broeder, ik kan wel 5 argumenten bedenken om het niet te doen. Dan zeg ik altijd, nou kan er wel 20 bedenken. Je moet doen wat de Heer zegt. Deze geschiedenis laat zien dat er een goddelijk totdat is. God spreekt. God wil redden, maar dat is een goddelijk totdat. En dan eindigen die plagen van farao, u weet het allemaal wel, met de 9e plaag, of eigenlijk met de 10e plaag, met de 9e plaag, dan is het 3 dagen aardedonker in Egypte. Er stond zelfs, zodat de een de ander niet kan zien. Is er wel eens opgevallen dat het, terwijl het in Egypte aardedonker is, dat het in het land Gozen bij de Israëlieten licht is? Weet u waarom? Ze hadden die 3 dagen een volmaakt 1-jarig lam in huis. die later geslacht moest worden. Overdrachtelijk gesproken, het kan nog zo donker worden in deze wereld, en dat wordt het. Maar als u als gelovende Heer Jezus kent, dan heb u een lam in huis. En dan kan het licht zijn, omdat u hoop hebt en toekomst en verwachting. En u weet, dat lam, dat moesten ze laten slachten en het bloed aanbrengen aan de bovendorpel en aan de zijposten van hun huis. De bovendorpel, verzoening met een heilige God. En de zijposten, bescherming voor de wereld, afzondering en leven geheel voor hem. Wat is dat vandaag ook voor ons belangrijk? Veel christenen leven nog helaas als de Israëlieten in Egypte in de slavernij. Ze zijn wel behouden door het geloof in de Heer Jezus. Ze zijn Gods volk. Maar er is vaak niks anders dan zuchten en klagen. Er is een psalm dat zegt, we gaan voort van kracht tot kracht. Maar soms denk ik wel eens, sommigen kunnen beter zingen, we slepen ons van de ene nederlaag naar de andere nederlaag. En dat is niet Gods bedoeling. Ze zijn meestal nog niet los van Egypte, het oude leven. Ze hebben nog niet met alle kabels doorgekapt. Ze leven nog te veel bij de vleespotten van Egypte. Een beetje van twee walletjes heen, weet je wel. Een beetje voor de Heer, een beetje voor de wereld. Maar dat kan niet. Dat kan vandaag niet meer. Het heeft zelfs nooit gekund. Maar zeker vandaag niet. Het valt me op dat bij zoveel christenen tegenwoordig de fleur er een beetje af is. Het is net een boom in de herfst, weet je wel. Hij staat er nog wel. Maar het is zo dor als ik weet niet wat. Het geeft ook geen vruchten meer. Maar dat is niet Gods bedoeling. Gij zult mijn getuige zijn, waren een van de laatste woorden van de Heer Jezus. En ik denk wel eens vaak, Gods problemen, dat zijn niet de ongelovigen of de humanisten. Of de atheïsten of de islam. Gods probleem vandaag zijn gelovigen die precies weten wat er in de Bijbel staat, alleen het niet doen. Wat kunnen christenen vandaag ook marchanderen met alle dingen die op ons afkomen? En ik ga echt al die dingen niet noemen, je weet best wat ik bedoel. En dan praat je er met ze over en zeg je, ja, het staat er wel, maar ja, nou daar gaan we weer. Nee, je moet doen als gelovigen die de Here kenden. En niet alleen lezen wat er staat, maar ook doen wat er staat. En dat geldt bijzonder voor voorgangers. Voorgangers en predikers moeten zeggen wat God zegt en niet wat hun denken of wat de maatschappij denkt. En dat gaat zo gemakkelijk. Want ik ben er diep van overtuigd dat ieder die geroepen is om het woord te brengen, eenmaal verantwoording zal moeten afleggen voor de levende God. Van wat hij gezegd heeft, maar ook van wat hij niet gezegd heeft en wat hij wel had moeten zeggen. Dat is een zeer ernstige zaak. Goed, Farao wil het volk niet laten gaan. Maar hij heeft een mooi plan. Een hele slimme man hoor, die Farao. Hij doet Mozes en Aaron 4 voorstellen. Om te verhinderen dat het volk de vrijheid krijgt. En die 4 voorstellen, wil ik even kort bij stilstaan, die zijn zeer leerzaam voor ons. En dan zeker om te bedenken dat Farao een type is van de Satan. Het eerste wat we gelezen hebben in hoofdstuk 8, vers 25. En daar lezen we dan, hoofdstuk 5, vers 28, dat Farao zegt, goed, offer het dan maar aan je God, maar blijf hier in Egypte. Farao dacht, wat maakt dat nou uit, waar ze offeren? Dat kan toch hier ook, alle godsdiensten zijn toch gelijk, er zit toch overal wel wat goeds in. Nou, dat is precies wat je vandaag hoort, het syncretisme. Overal zit wel wat goeds in, je mag weer over God praten tegenwoordig, dat is weer in. Kijk maar op radio en televisie, lees maar in de kranten, kijk maar in de discussies. Alleen je mag over een God praten. Is je wel eens opgevallen? Maar waag het niet om te spreken over die ene, die waarachtige, die levende God. Waar jij in gelooft. Waag het niet om te spreken over de Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Want dan heb je een probleem. Helaas ook in toenemende mate in christelijke kringen. Weet u, de duivel heeft niks tegen religie. Dat komt hem zelfs wel goed uit. Als je het maar niet over die heen hebt. Als je het maar niet over de Heer Jezus hebt. We horen zo vaak in het land, en ik had van de week nog een gesprek met mijn broeder Dato Steenhuis, en die merkt hetzelfde, dat mensen naar afloop komen en zeggen, broeder, waarom horen wij zo weinig in onze gemeente over de Heer Jezus? En dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik heb het niet over jullie gemeente. Hoe kan dat nou? Want daar gaat het toch om. Toen hij gedoopt werd in de woestijn, toen kwam er een stem uit de hemel van God zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Nee, zeggen ze vandaag, je moet praten met de andere godsdiensten. Je moet de dialoog aangaan. Jij een beetje water bij de wijn en ik een beetje water bij de wijn. En dan komen we wel waar we wezen moeten. Staat dat in de Bijbel? Nee. Gij zult mijn getuige zijn. Spreken over de Heer Jezus. Israël moest Egypte verlaten. Die moest volkomen gescheiden zijn van dood en duisternis. Egypte is het beeld van het oude leven. Gelovigen moeten dat oude leven vaarwel zeggen. En het nieuwe leven in Christus aandoen. Zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping. Weet u, dan ben je ook bruikbaar. En dat wil de Heer zo graag vandaag. Bruikbaar voor allen die hem nog niet kennen. Het tweede voorstel wat Farao doet, dat vindt u in vers 28. Dan zegt Farao, nou ja goed, als je dan per se het land uit wil, ga dan maar ga niet al te ver. Farao wilde het volk binnen zijn handbereik houden, want dan had hij tenminste, dacht hij, er nog een beetje invloed op. De duivel heeft niks, lieve mensen, tegen geloven. Alleen je moet niet al te ver gaan. Je moet niet altijd met die Bijbel aankomen dragen. Je moet het niet altijd over de Heer Jezus hebben. Dus jaren geleden, dat Carla, mijn vrouw en ik een reis deden met mensen, een bootreis op de Rijn. En ik zou die reis dan een beetje leiden en moest de dagsluitingen doen en de diensten op zondag. En wat ik van tevoren niet wist, maar dat merkte ik wel, ik had 2 of 3 predikanten aan boord. Aardige mannen hoor. Alleen die ene predikant die zei tegen mij na afloop, ik heb u zo van de week eens gadegeslagen. Weet je wat, dat kunnen ze dan zo ter zeggen. Maar ik heb wel een bezwaar tegen u. Ik zei, nou dat is dominee. U hebt mij te veel over de Heer Jezus gesproken. Ik zeg, dan is mijn gebed verhoord, want daar hebben we namelijk samen over gebeden. Toen draaide die rond, ja, die lui van die eeuw, die begrijp ik ook niet meer. Het ging namelijk van de eeuw uit toen. Dus je kunt blijkbaar ook nog te veel over de Heer Jezus spreken. Maar de duivel zegt, ga niet al te ver. Je moet niet dweeksiep worden, je moet niet altijd met die Bijbel aankomen dragen. En je moet de dingen toch een beetje bijhouden, de laatste mode, radio, televisie, de kranten. Je moet niet zo puriteins doen, zo ouderwets, zo fundamentalistisch, of wat ze allemaal bedenken. Een beetje voor de wereld en een beetje voor God. Dat heeft de duivel heel graag. Maar dan ben je een karikatuur, Christen. Dan ben je een grensbewoner. Dan leef je op, dat weten jullie ook hier aan de grens. Hè? Als een supermarkt in Duitsland goedkoper is, dan ga je daar toch heen. Nou, zo doen veel mensen het met het evangelie ook. Waar het een beetje goedkoop is, daar gaan we heen. Maar wat zegt Elia tegen het volk van God in 1 Koning 18? Hoe lang hinken jullie nog op 2 gedachten? Een beetje voor Baal en een beetje voor de Heere, maar dat kan niet. De duivel zegt, ga niet al te ver. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik ging voor jou tot het uiterste. Ik gaf mijn leven, ik gaf mijn bloed voor jou. Iemand zong eens een keer, tussen mij en deze wereld ligt het kruis van Golgotha. Ja, dat kun je wel zingen. Maar is dat dan ook zo? Maar het is wel de realiteit. Maar als je als christen niet al te ver wil gaan, dan kun je naar mijn mening beter helemaal niet gaan. Want dan ben je een halfbakken christen. En daar heeft de Heer niks aan. En daar heeft de wereld niks aan. Billy Graham zegt in een van zijn laatste boeken, de meest tragische mensen zijn mensen die het woord van God kennen en toch niet doen wat de Heer zegt. En dan komt wel eens groot gelijk hebben. Het derde voorstel wat de farao zegt, dat vinden we in hoofdstuk 10 vers 11. Als je dan zo nodig moet gaan offeren, zegt de farao, nou ga dan maar. Maar alleen de mannen, de vrouw en de kinderen blijven hier in Egypte. Farao dacht, als alleen de mannen gaan en ze zijn gek op hun gezinnen, dan ga je niet offeren, dan komen ze wel terug. De duivel zegt, als je zo nodig wil geloven, nou dan doe je het maar. Maar praat er dan niet met anderen over. En zeker niet met je kinderen of met je gezin. Laat dat privé zijn. Je moet je kinderen, zeggen ze vandaag, niet indoctrineren. Het gekke is, de duivel die doet het wel hoor. De vijand van God en mensen, lieve mensen, heeft het bijzonder gemunt op de christelijke gezinnen vandaag. Ik ben ruim 20 jaar oudste geweest in een grote gemeente en je komt wat tegen. Dat is een bijzonder succesvolle tactiek van de boze. Verdeeldheid zaaien in christelijke gezinnen. Kinderen die tenslotte een christelijke opvoeding maar vaarwel zeggen. Omdat ze gezien hebben wat een toestand het vaak is in gezinnen. Christelijke huwelijken die op springen staan. Die aan de lopende band. Voor de schijn zijn ze nog bij elkaar. Maar zijn net twee schepen die elkaar op zee tegenkomen. Ze toeteren een keer en ze gaan door, weet je wel. En onze kinderen die dagelijks geïndoctrineerd worden door radio, televisie, door de hele media en ook nog op de school. Je moet je kinderen vrij laten, zeggen worden. Dat is de grootste onzin. Ik zei net al, de duivel laat ze niet vrij. Wat de Heer zegt in Deuteronomie zegt, je moet ze te inprenten dag en nacht, zolang je met hen onderweg brengt. Kinderen moeten leren een keus te maken. De bekende Karl Marx heeft ooit gezegd, geef mij alle kinderen tussen 4 en 10 jaar en ik maak er voor hun leven communisten van. Dat zijn mensen die het woord niet kennen. Vaders en moeders, investeer tijd in je gezinnen, in je kinderen. Want voor je het weet ben je ze kwijt, want de wereld trekt constant aan ze. En zorg ook dat je zelf als ouders zelf gevoed wordt. Dat je weet bij alles wat er vandaag op je afkomt, wat God in zijn woord over deze dingen zegt. Ga naar een goede Bijbelstudie. Lees goede lectuur. Je kunt niet alleen teren op de boodschap van zondagmorgen of zondagavond. En vaders en moeders, bid voor je kinderen. Bid met je kinderen. Besteed tijd aan deze kostbare parels. De duivel wil ze graag hebben hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, ik maak me grote zorg om vele christelijke jonge gezinnen. Ik zie het om me heen, ik zie het in de eigen gemeente. Vader heeft een drukke baan die hem helemaal opeist. Dat is ook zo, de maatschappij eist ontzettend veel van je. Moeder heeft ondanks haar 4 kinderen ook nog een drukke baan. En die komt 's avonds thuis en die ploft op de bank als een leeggelopen ballon. Je hebt ook nergens zin meer aan, begrijpelijk. Koken gaat soms nog, of soms ook niet meer. Samen eten, dat is er bijna ook niet meer bij. Ik zie het met mijn eigen kinderen soms. En over geestelijke zaken praten met je kinderen, dat schiet er meestal helemaal binnen. Of je jonge kinderen naar bed brengen. Want ja, we willen een groter huis. We willen een grotere auto, we willen wat vaker met vakantie. Niks mis mee, ook geen zonde. Alleen, het gaat vaak ten koste van je tijd met de Heer. En dan denk ik dat je verkeerd bezig bent. Samen lezen, samen bidden, naar een goede Bijbelstudie gaan. Tijd om goede lectuur te lezen 's avonds, dat pakken ze niet meer. En zondagsmorgens in de kerk zijn ze vaak te moe om hun gedachten erbij te houden. En daardoor hebben ze weinig kennis van het woord van God, terwijl dat juist zo nodig is in deze eindtijd. Dat willen ze niet, maar dat is wel het gevolg van een manier van leven en van de maatschappij waarin ze leven. En daar moeten we als ouderen veel bidden voor onze jonge gezinnen in de gemeente. Mozes zei tegen Farao, niet alleen de mannen gaan, maar onze hele gezinnen gaan mee. Geen klauw mag er achterblijven. En zeg nou eens eerlijk, is het dat niet als vader en moeder of als grootouder je grootste verlangen? Dat als de Heer komt, dat iedereen meegaat, dat al je kinderen meegaan, dat al je kleinkinderen meegaan. Natuurlijk, ja, je kunt ze niet bekeren, dat weet ik. Ik heb ook een paar ongelovige kleinkinderen. Een groot verdriet over. Maar zolang opa en oma en de ouders er nog zijn, mag je voor ze bidden. En ze dagelijks brengen voor de troon van u, van Gods genade. En een vriend van de moeder van Augustinus, de grote kerkvader, die voordat hij tot geloof kwam, laat ik het maar plat zeggen, een grote bandiet was. Toen hij tot geloof kwam, toen zei die vriend aan zijn moeder, ja, een kind waar ook zoveel intens voor gebeden is, kan niet verloren gaan. Dat was wel een mooie uitspraak. Dus bidden. Het vierde voorstel heb ik u genoemd, dat vinden we in vers 10:24. Nou, zei farao, tenslotte, ga dan maar, neem je familie dan maar mee, maar je vee blijft achter. Wat een slimme zet van die koning, want Israël was een herdersvolk, zei ik straks al. En geen vee, geen inkomen, geen bestaan. De duivel zegt, geloof dan maar met je gezin, als je dat dan zo nodig wil. Maar hou het wel privé, hou je zaken erbuiten. Een ander hoeft niet te weten dat jij gelovig bent. Ga op zondag naar de kerk als je dat zo nodig wil. Maar doe in de week weer normaal. Dat hoor je toch vaak? Hou je geloof gescheiden van je zaken. Zoek op je werk, op school, op kantoor. Hoef je toch niet te weten dat je christen bent. Je hoeft je geloof toch niet aan de grote klok te hangen. Dat is privé. Doe dat maar in stilte. Maar lieve mensen, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Als je door genade mag gaan zien dat de Heer je bevrijd heeft. Dat hij zijn bloed en zijn leven heeft gegeven. Dat het je anders verloren was gegaan, dan kun je er toch niet over zwijgen. Gij zult mijn getuige zijn. En getuige van de Heer Jezus, dat is levensgevaarlijk voor de duivel, dat weet hij hoor. Ik weet niet zeker, en ik mag het misschien niet zo stellen, maar ik denk dat er meer mensen tot geloof gekomen zijn door het getuigenis van een ander, dan door andere dingen. Dat zou best kunnen. Ga maar, zegt farao, maar je vee blijft hier. Nee, zegt Mozes, geen sprake van, geen klauw zal er achterblijven. Lieve mensen, om stand te houden in deze eindtijd. En je hoort een heleboel mensen zeggen, het wordt allemaal beter. Nou, het wordt niet beter, het wordt slechter. Dat lees ik hierin. Ja, zeggen sommige christenen, er komt nog een gigantische opwekking in Nederland. Nou, ik hoop het. Maar ik zie er nog niks van. Er komen wel mensen tot geloof, gelukkig. Maar om stand te houden als gelovige, is een radicale toewijding nodig. Anders ga je absoluut onderuit. Een halfbakken christendom redt het niet meer vandaag. Vele van onze broeders en zusters worden in de wereld vervolgd. 160.000 christenen zijn vorig jaar in de wereld vermoord om hun geloof in de Heer Jezus. Dat vergeten we hier wel eens. En ik weet ook niet wat wij nog mee moeten maken. Zoveel christenen worden gemarteld en vervolgd. Ik las van de week in de krant dat christelijke asielzoekers in de centra al gepest en weggetreiterd worden door moslims omdat ze christen zijn. Dat gebeurt in Nederland. Wat moeten wij nog meemaken? Ik weet het niet. Maar je kunt alleen maar stand houden bij een 100% toewijding aan de Heer. Het thema van morgen was, hoe kunnen we stand houden in deze eindtijd? Door goed te bedenken. Door het bloed aan te brengen aan de bovendorpen van je huis. Te weten dat er een verzoening is tussen jou en de Heilige God. En door het bloed aan te brengen aan de zijposten. Om je geen compromissen met de wereld te sluiten. Om je weg alleen achter de Heer. Soms kom je alleen te staan hoor. Dat weet ik ook. Niet de Heer dienen en een beetje de wereld. Niet de Heer dienen, een beetje op de grens van twee landen. Ik kom wel eens christen tegen, dan denk ik, je maakt van de Bijbel net een soort self-service balie, weet je wel. Je haalt eruit wat je uitkomt en wat je niet uitkomt, dan laat je gewoon liggen. Dat kan natuurlijk niet. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, heel uw woord is de waarheid. Niet de Heere dienen zonder je gezin. Niet de Heere dienen alleen op zondag. Geen klauw zal achterblijven. Israël was verlost en kwam nooit meer terug. U bent verlost. Als u persoonlijk de Heer Jezus kent. En dat hoop ik. U bent verlost door het bloed van het lam. U kunt niet meer terug. U mag niet meer terug. De Heer heeft de volle prijs voor u, voor jou betaald. En daarom verlangt hij ook volle toewijding. Hij gaf zichzelf als een smetteloos offer op Golgotha. En ik moet u eerlijk zeggen, ik mag al bijna 50 jaar de Heer kennen. En al heel lang over deze dingen spreken. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik me verwonder dat er iemand vanuit de hemel kwam om mij te redden. Want zo individueel is het geloof. Als u, als jij de enige mens op aarde was geweest, was nog de Heer Jezus voor je gekomen. Kan je dat begrijpen? Nou, ik niet. Maar dat is wat het evangelie zegt. Hij hing daar aan Golgotha als een vervloekte. Niemand moest hem. Zijn volk waar hij voor gekomen was, die moest hem niet. Kruisig en weg met hem. De geestelijke leiders die beter hadden kunnen weten, hadden hem ter dood veroordeeld. De Romeinen hadden hem wreed gekruisigd. Al zijn discipelen hadden hem verlaten. Judas had hem verraden en Petrus had hem verloochend. Ze waren allemaal gevlucht. En God de Vader moest in het donkerste uur van zijn aardse leven zijn aangezicht van hem afwenden. En toen in die 3 uren donkere duisternis op Golgotha, toen al de zonde en de schuld van de mensheid, ook van mij helaas, het is zo, en van u, op hem werd gelegd. Toen kon God die troep niet aanzien van ons en toen moest hij zijn aangezicht afwenden. En toen werd het 3 uur duisternis en toen riep de Heer Jezus uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom? Om u en mij van de eeuwige dood te redden. Daarom. De Heer Jezus is niet alleen het lam, hij is ook het offer, hij is ook de priester. Hij is de koning, hij is de weg, de waarheid in het leven, hij is alles. Als je hem kent, heb je alles voor tijd en eeuwigheid bij je. En als je hem niet kent, heb je niks. Al heb je ook 1 miljard op de bank, maar je moet het allemaal achterlaten straks. Het gaat om hem. En het was om jou, om u te redden, dat hij deze weg ging. Zou je nou aan zo'n heiland, misschien voor het eerst, of misschien bij vernieuwing, zou je nou aan zo'n heiland je niet restloos toevertrouwen? Laten we stil zijn. O Heere, wat is uw liefde groot? Oneindig uw genade, dat gij uzelf gaf in de dood en stierf voor ons, voor mij, op Golgotha. En we moeten u belijden, Heere, dat dat vaak helemaal niet tot ons doordringt. En misschien kan dat ook niet met ons beperkt menselijk verstand. Maar wil ons toch meer en meer laten zien wat u voor ons gedaan hebt en nog elke dag doet. En dat het daarom zo belangrijk is om ons radicaal en restloos 100% aan u toe te vertrouwen. Heren, alles trekt ons van u af en de vijand is bijzonder actief, omdat hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Maar help ons om elke dag opnieuw dicht bij u te leven. Dank u voor het woord wat we met elkaar mochten delen. Dank u voor de dingen die we met elkaar mochten zingen, de liederen. Dank u bovenal dat het uw verlangen is om uw kinderen te zegenen. En geef ons als uw kinderen, Heer, vandaag de moed om vast te blijven staan. Om 100% voor u te leven. Zeker nu we weten dat uw komst voor de deur is en voor de deur staat. Heer, zo willen we alles weer terugleggen in uw handen. Zegen ons en ieder ook in de komende week op de plaats waar u ons gesteld hebt. En dat het woord in vervulling in ons leven mag gaan. Gij zult mijn getuige zijn. En waar kun je nou beter van getuigen? Als van degene die je kocht en gered heeft. Dank u voor alles. En geprezen zij uw naam. Amen. We willen als slotlied met elkaar zingen 799 van Johan de Heerde, vers 1, 2 en 3. En na de zegen het vierde. Dus 799, 1, 2, 3. En na de zegen het vierde. De Bijbel zegt, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. En hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, met uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept, is getrouw. En zo mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen nog het laatste.